Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Als Martin Michael Driessen in zijn lederhozen door de Duitse wouden loopt, voelt hij zich Duits. En in Nederland, Nederlands. Hij heeft, zo noemt Driessen het zelf, een vaderland en een moederland. De toneel- en operaregisseur werd schrijver. De aanleiding was een innerlijke aardverschuiving. Dag Martin Michael Driessen, zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik bevind mij in een dal. Ik bevind mij in een dal omdat nadat mijn vorige boek is verschenen, ik er nog niet in ben geslaagd de draad weer op te pakken en consistent aan een volgend boek te schrijven. Ik hou me niet onledig met onbelangrijke andere dingen, maar desalniettemin is het gewoon zo dat het schrijven, wil nog niet zo goed lukken als ik dat graag wil. En dat is bij mij altijd ook zeer sterk dan gekoppeld aan mijn stemming. En vandaar dat ik eerder, dat ik zou zeggen, ja, het is een dal.
Oké, dat kan interessante radio opleveren. een dal.
Ja.
Noemen we dit nu een writersblok?
Nee. Dat woord dat mogen we niet gebruiken. Dat is veel te sterk. Een veel te sterke uitdrukking voor wat ik nu meemaak. Dat is afschuwelijk. Dat mag je eigenlijk helemaal niet in de mond nemen, dat woord, in mijn aanwezigheid. Nee, het is geen writersblok. Maar het is eerder zo dat ik de laatste 4-5 jaar gezegend ben geweest met een onuitputtelijke creativiteit. Ik kan het niet anders noemen. Er is gewoon elk jaar een nieuw boek van mij verschenen. Dat is heel veel. Dat betekent ook dat ik niet zozeer heel snel, maar dat ik heel consistent heb. Onophoudelijk heb gewerkt en geschreven.
Alsof het een vulkaan was die uitbarstte, eruptief. Ze nu zijn gaan liggen, de vulkaan?
Tussen de boeken is altijd even een kleine, doe je even een pas op de plaats of een pas terug ter bezinning. Je wil niet hals over kop in het volgende avontuur je storten. Dat is zeker waar, maar nu duurt het me allemaal te lang.
En dat wordt lastig, hè?
Ja. Dat is lastig. Wat ik dan nu doe is vertalen, hè? Dan wijk ik uit. Want vertalen is ook een bezigheid waar ik me heel graag mee bezig hou. Dat is ook literatuur. Dat vergt ook van je stilistische vermogens, van je concentratie. Eigenlijk alles wat ook het schrijven vergt. Maar je bent bevrijd van die verschrikkelijke verantwoordelijkheid die je voelt. Hè? Dat alleen jij het kan maken, want het werk bestaat al. Ik ben slechts de vertaler.
Ja, maar toch.
Ja.
Martin Michael, als jij in lederhozen door de wouden loopt, dan voel je je een Duitser. En als je in Nederland bent, of misschien wel in Vlaanderen, dan ben je een Nederlander. Dat heeft er ook mee te maken natuurlijk dat je vader een Nederland is en je moeder een Duitse.
Zeker.
Hoe is dat echt van twee werelden de beste of de slechtste?
Ik zou willen zeggen dat het het beste is van twee werelden. Dat het een grote rijkdom is om als kind twee verschillende talen te horen en geconfronteerd te worden, weet je, bij familiebezoeken, gewoon doordat je die twee families hebt, vaders en moederzijds, dat je geconfronteerd wordt met andere leefwijzen, andere gedachtenwerelden. Zelfs de kinderspelletjes waren anders in Duitsland dan die we in Nederland speelden. En dat is eigenlijk een verdubbeling van de rijkdom van het leven. Ik heb er altijd van geprofiteerd. En je wordt ook met name gedwongen tot vergelijken. Hè? Je moet keuzes maken. Je moet zelf tot het inzicht komen wie er nou eigenlijk gelijk heeft als ze elkaar tegenspreken, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, wat nogal vaak gebeurde.
Kan ik me inbeelden.
De Duitsers of de Nederlanders, ja. De tantes, de neefjes, de nichtjes, de ooms. Ze hadden allemaal een andere visie.
Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Je vader is Nederlander, die leert jouw moeder kennen, geloof ik, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan neemt hij zijn moeder mee jouw moeder mee naar Nederland.
Ja.
Hoe moeten ze tegenover jouw moeder hebben aangekeken?
Ja, dat was zwaar. dat was zwaar. Het was overigens niet direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn ze wel getrouwd. Hè. 3 dagen na het einde van de oorlog zijn ze getrouwd. Waar de Nederlandse familie helemaal niet blij mee was. Met een Duitse bruid. En toen was mijn vader nog een paar jaar werkzaam bij de Britse bezetter. In dat gedeelte van Duitsland, hè, in Westfalen. En ze zijn rond 1950 teruggegaan. Maar ook toen was de oorlog natuurlijk nog niet zo lang voorbij dat er sprake kon zijn van een normale omgang.
Dus mijn moeder werd
gruwelijk gediscrimineerd, genegeerd.
Serieus?
Niet bediend in winkels. Niet altijd, niet overal, maar heel vaak. Ze leidden nogal teruggetrokken bestaan thuis. En thuis sprak ze dan Duits met ons, met haar kinderen, met mijn broer en met mij. En omdat ze ook weinig kans kreeg om Nederlands te leren. Hè? Behalve dan door met mijn vader te spreken. Maar die sprak ook weer vloeiend Duits. En dat,
En heeft dat invloed op een kind dan toch wel, neem ik aan?
Hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Mijn oudere broer heeft er meer last van gehad. Een paar jaar ouder. En die heeft er meer last van gehad dat hij op school werd gepest, weet je, als mof en zo. Tegen de tijd dat ik aan de beurt was, was het natuurlijk oorlog al wat langer geleden, omdat ik ruim 4 jaar jonger ben. En ik heb er nooit echt veel hinder van ondervonden. Het was natuurlijk wel, het was niet zo verstandig van mijn moeder natuurlijk om ons bijvoorbeeld Duitse schoolranzen mee te geven. Weet je, want dat is een van de verschillen. Ja, de kindertjes in Duitsland.
Dan vraag je erom.
Problemen. Die hebben gewoon andere schooltassen dan die in Nederland. Daarom hebben ze van die leren rugzakjes, weet je, van die tasjes, die ranzen die je op je rug draagt. En daarmee moesten wij ook naar school als enige. En dan viel je natuurlijk onaangenaam op, want we weten hoe kinderen zijn. Hè? Dat is intussen alleen maar erger geworden, denk ik, weet je, met al die merken en zo. Dat je de juiste merken, schoenen moet dragen, sneakers moet dragen en zo om erbij te horen. En wij met onze achterlijke Duitse schooltasjes vielen natuurlijk onaangenaam op, dat begrijp je.
Je beslist om eigenlijk in Duitsland te gaan studeren, theaterwissenschaften in München. Want dat bestond niet in Nederland, ook in Vlaanderen niet, denk ik. Goed, dan denk ik, maar dat is ook geen toeval, hè, dat je dan naar Duitsland trekt. Met jouw geschiedenis.
Nee, dat was geen toeval. Dat was geen toeval. Dus was natuurlijk de taaldrempel niet aanwezig. Hè. Dus als ik had besloten in Frankrijk te gaan studeren of zoiets, dan had ik wel een probleem gehad. Want ik had niet meer dan middelbaar school Frans op dat moment. Maar aangezien Duits mijn tweede taal was, lag dat voor de hand om het daar te gaan doen. En je kon in München dus dramaturgie, hè, dat is eigenlijk theaterwissenschap, kon je studeren. En München vond ik een romantische stad en heel ver weg van Nederland. Dat vond ik ook een goed plan toen ik aan het puberen was. Dus toen ik een hele jonge man was. Toen ben ik daarin gegaan.
Later kom je terecht in het Residenztheater in München. Dat op dat moment, denk ik, wordt geleid door Ingmar Bergman.
Ja.
Heb je die gekend?
Ja, ik heb bij hem geassisteerd. Ik ben zijn regieassistent geweest bij de Drie Zusters.
Hoe was dat?
Geweldig. Indrukwekkend.
Ja?
Ja, natuurlijk ging hem toen al een enorme aura om zich heen. Hè, want iedereen kende hem natuurlijk als filmregisseur.
Toch een heel weerbarstige man.
Ja. Ja, niet de aangenaamste man, vind ik.
Nee, dat vind ik ook dat wordt gezegd en dat zie je ook niet.
Nee. Maar je wilde natuurlijk gewoon weten hoe de meester het doet. Hoe die dat voor elkaar krijgt. Wat hij voor elkaar krijgt. En dat was natuurlijk fascinerend. Daar heb ik er veel geluk bij gehad met zo'n coryfee als eerste regisseur te krijgen.
Ja. Martin Michel, leg mij eens uit. Hoe komt het dat jij heel laat bent gedebuteerd? Nadat je eigenlijk 30 jaar van toen nog niet een carrière had als toneel- en operaregisseur.
Ja, ik heb daar natuurlijk over nagedacht hoe dat kwam. Want ik wilde al als heel, heel jonge man, als kind eigenlijk al, wilde ik dichter worden, schrijver worden. En ik heb ook toen ik heel, heel jong was, nog op de middelbare school, heb ik vormvaste sonnetten geschreven. Een grote voorkeur ook voor de klassieke vormen aan de dag gelegd. Toen al, nog steeds, maar toen al ook al. En ik heb mijn allereerste verhalen heb ik aan de grote uitgever Geert van Oorschot gestuurd in Amsterdam. En die stuurde ze terug met een briefje. Ik vind dit heel slecht en onbeholpen geschreven. Dus daar kon ik weer even mee vooruit.
Zo kennen we.
Ja, dat was, het heeft dus echt 48 jaar geduurd voordat ik voet in de deur heb gekregen bij die uitgeverij. Een paar jaar geleden.
Hij moest eerst zijn overleden.
Maar Geert moest eerst weg zijn waarschijnlijk. Ja. Maar dat was dus helemaal aan het begin. En toen kwam het theater. En dat is natuurlijk een grote liefde in mijn leven geweest, het theater. Maar wat bleek, terwijl ik regisseerde, terwijl ik aan het theater was, kon ik niet schrijven. Ik heb het ook nauwelijks geprobeerd. Want ja, het leven was zo vervuld door dat regisseurschap. En door dat drukke, turbulente theaterleven. Dat ik er waarschijnlijk ook niet meer zo naar taalde. Je bent natuurlijk ook als regisseur de hele tijd met taal bezig. Hè? Ik heb vertalingen gemaakt, met name voor mijn eigen regieën. En je bewerkt een tekst. Hè? Je monteert teksten. Je bewerkt opera libretti en zo. Je bent met taal bezig, uiteraard, de hele tijd. Maar ik heb geen oorspronkelijke fictie geschreven in die tijd.
Maar misschien deed je wel hetzelfde als toneel- en opera-regisseur en nu als schrijver. Je bent iemand die creëert. Je bent iemand die heel prominent en heel expliciet zegt: kijk, ik ben nu eigenlijk het scheppertje van mijn eigen universum. Ja. Ik ben God. Ja. Misschien wel beter dan God.
Ja. Nou, dat doe je alleen, als... Ik vind het een goede formulering. Ik had alleen moeite met het diminutief, het scheppertje. Maar... Nee, helemaal mee eens. Ja, klaar. Dat is klaar.
Maar dat is helemaal bescheiden.
Klaar, zei ik al in het Duits. Ja, nou klaar. Natuurlijk is dat inderdaad zo. Dat scheppen van een eigen universum. Wat je op het toneel met de bijna almacht van een regisseur ook kan doen. Met behulp van een enorm instrumentarium. Van een heleboel mensen. Van licht, van een orkest, van decors. Van alles wat de theater toverdoos ter beschikking heeft. Schep je ook voor een paar uur lang een eigen wereld. Die helemaal zo is als jij dat wilt. En dat doe ik nu op een andere wijze. Hè, en niet slechts voor een paar uur. Want het lezen van een boek neemt natuurlijk meer tijd in beslag. Dat doe ik nu ook als ik mijn vertellingen opschrijf. Dan schep ik ook die wereld die zo is als ik hem wil hebben.
Ja, precies naar jouw beeld en gelijkenis.
Nou, dat moet een beetje bijbels te betwijfelen. Zeggen. Dat waag ik dan te. Dat klinkt. Nou, dat klinkt maar weer een beetje te narcistisch. Dat weet ik
het
niet.
Het beeld dat jij hebt van de wereld, bedoelen, hè? Beeld...
Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik daarin glorieer of dat ik er mee eens ben. Ik beschrijf, denk ik, ook verschrikkelijke dingen. In mijn vertellingen. Dus het is, het is mijn wereld, maar het is niet de best mogelijke aller wereld.
Nee, dat is natuurlijk iets helemaal anders. Je laat Goethe's Faust zeggen: ik ben zu alt om nur zu spielen, zu jong om ohne Wunsch zu sein.
Mooi.
Ja, daar gaat het eigenlijk om, denk ik ook. Hè? Waarom jij ineens dan zeg maar: jongens, ik heb jullie niet meer nodig. Jullie, mijn operazangers en acteurs en de machinist en wat komt er allemaal bij kijken. Ik ga het nu eens helemaal alleen doen.
Ja, die wens die steekt erachter. Ja. Dat ik ook ben begonnen te schrijven en dus ook daarmee afstand heb genomen van het theater. Want dat is voor mij niet compatibel. Die twee manieren van leven en die twee totaal verschillende vormen van focus, van concentratie. Liet zich bij mij niet combineren. Bij mij in ieder geval niet combineren. En ik heb ervoor gekozen inderdaad dat schrijven te gaan beoefenen. Omdat waar je al op hintte, omdat dat schrijven doe je helemaal alleen. En dat heeft elke keerzijde heeft een keerzijde natuurlijk. Dus enerzijds ben je aan niemand verantwoording verschuldigd. Aan niemand.
Behalve aan jezelf.
Een grote vrijheid, behalve aan jezelf en aan God. Dat geeft een hele grote vrijheid natuurlijk. Maar het betekent ook, en daar was het mij evenzeer om te doen, dat je geen uitvluchten hebt. Er zijn geen verzachtende omstandigheden. Je kan niet als het less than perfect is, dan kan je het niet wijten aan een verkeerde cast of aan een te klein budget of aan een blunderende decorbouwer of zo.
Een slechte sopraan.
Of slechte sopraan. Dat kan je niet doen, want die mogelijkheid die heb je niet als schrijver. Je staat voor wat je maakt. En dat is ook precies wat ik wil. Want zoals heb mezelf altijd begrepen als iemand die kan zeggen, ik ben wat ik doe. Ik ben wat ik maak. Daar ontleen ik mijn gevoel van eigenwaarde en mijn zelfbewustzijn aan. Vandaar dat ik aan het begin van het gesprek al gelijk zei, dal. Want als het even niet zo lukt met het schrijven, dus met de schepping, dan zit ik al heel snel in zak en as.
Maar als je dat kunt zeggen, hè? Dus dat je bent wat je doet en omgekeerd, dat is een grote genade, denk ik. Er zijn veel mensen die dat niet kunnen zeggen.
Dat kan ik alleen maar beamen. Ja.
Jij, we zullen maar tutoyeren. Maarten Michael Driessen mag net zozeer als al mijn gasten hier boeken meebrengen. Je hebt geen idee wat er allemaal hier al op de tafel heeft gelegen. Het is werkelijk krankzinnig. Je begint met een eigen fragment. Broer van een boek dat je zelf schreef. Vader van God. Ja. Dat is een boek uit 2012. Eigenlijk jouw tweede. 13 denk ik, na jouw debuut. Dus je hebt daar ook weer even moeten wachten op de genade, denk ik. Vader van God, wat je daar doet is eigenlijk op jouw manier de Bijbel even herschrijven. Maar volgens mij is dan in het Nieuwe Testament, als we daar zijn aangekomen, Jozef wel de meest tragische figuur. Tragische vaderfiguur in ieder geval uit de hele geschiedenis. En je hebt dat kerngezin, Maria, Jozef en Jezus. Ik zeg het nog even de veiligheidshalve bij, want ik denk dat een aantal mensen dat niet meer weten, hoe dat precies zat. Wat jij doet is eigenlijk, je laat Jozef, de vader van Jezus, de ontvoerder zijn. Je ontvoert hem uit het heilige land. Ja. Want je wil eigenlijk Jozef, of Jozef wil zijn kind behoeden.
Ja. Hij wil behoeden voor, voor het verschrikkelijke lot de Messias te moeten zijn. Wat voorspeld was, hè, dat wisten ze van de profeten. Omdat de Messias, volgens diezelfde profeten, die zal een gruwelijk aan zijn einde komen. En Jozef, hoewel die niet de lijfelijke vader van Jezus is, is heel veel van dat kind gaan houden. En hij wil gewoon dat hij hij gunt hem een normaal mensenleven. En daarom probeert hij hem zelfs te corrumperen. Hij denkt, als ik het slechte naar boven breng in dat kind Jezus, dan kan hij geen Messias meer worden. Maar ja, dat lukt niet. Dat lukt hem niet. En daarom besluit hij hem te ontvoeren. Hij kidnapt hem. Dus om weg te komen uit het heilige land, het liefst uit het hele Romeinse Rijk, om weg te komen van God. Hij vlucht eigenlijk voor God. En dan krijg je een soort vader-zoon road movie. Dan trekken ze door de Libanon, anti-Libanon, Syrië. Proberen te verdwijnen. Weet je? Proberen zich te onttrekken aan het oog van God. En aan het heilsplan van God. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet, zoals we weten.
Het fragment dat je nu gaat lezen. Ja. De doper, dat is natuurlijk Johannes de doper. Dat is eigenlijk de man die de zware taak op zich heeft om te vertellen en te verkondigen dat er iets op komst is dat werkelijk alles stuk slaat.
Ja, en in mijn versie, maar ik geloof niet alleen in mijn versie, hoor, er staat ook wel heel veel op in de evangelie, in de evangelie wat daarop wijst. Had Johannes het daar wel moeilijk mee? Want bij tijd en wijle dacht hij dat hij zelf misschien de uitverkorene was, de Messias was. En dat stuk wat ik nou ga voorlezen, dat speelt als Johannes nog een hele jonge man is. Hè? En nog thuis woont. En hij is dan een beetje een ongeleid projectiel, een ongericht projectiel in mijn vertelling. Hè? Dus zoals pubers dat vaak zijn, is hij ook onaangepast. Hij is onstuimig en hij zoekt naar wie die is. Want hij heeft zijn opgave als doper, als de doper en de aankondiger van de heiland. Die opgave heeft hij nog niet ontdekt. Hij weet dus nog niet wie die is. Dus zoekt hij naar wat hem anders maakt dan anderen. Nou, en wat is dat in zijn geval een bijzondere fysieke schoonheid. Hij is in mijn boek, maar ook bij Da Vinci, is hij heel erg mooi. Hij is heel atletisch, heel erg mooi. En daar maakt hij zoveel van als hij kan. En dan krijg je hier dus de scène waar hij als jongeman in zijn eentje rent hij als een waanzinnige over de velden. Gewoon omdat hij plezier heeft aan de bewegingen. Dat is heel vitalistisch gebeuren, weet je. Zo'n onstuimige jongeman. En dat gaat zo. Johannes rent voor de regen uit die van zee komt en hem op de hielen volgt in de richting van het huis van zijn ouders, over dezelfde hellingen waar hij ooit met Jezus verdwaalde. Johannes rent als voor zijn leven, Al gaat het alleen om de vraag of hij doorweekt dan wel met droge haren thuis komt. Want hij heeft met zichzelf gewed dat het hem zou lukken de regen voor te blijven. Hij stort zich van een volgende heuveltop naar beneden met het godsvertrouwen dat alleen heel jonge en sterke mannen in zichzelf hebben. Zo snel dat het alleen goed kan gaan als alles goed gaat. Johannes is nu 17 en groot en gespierd met lange ledematen. Hij springt van zandkuil naar zandkuil. Hij raakt de rotsen die onder hem doorvliegen nauwelijks met zijn sandalen aan. Zijn krullende haardos rijst omhoog op de wind. Hij scheert met opgetrokken benen en gespreide armen over de doornstruiken en lacht uitbundig en een beetje dwaas om zijn eigen durf. Komt er een klim, dan werpt hij zijn gewicht naar voren en vertrouwt op de kracht van zijn dijen om hoger, hoger en hoger te komen. Al loopt het regenfront op hem in. Gulzig, ademend en molenwiekend met zijn armen snelt hij voort, nog steeds op kop. Wie Johannes in volle vaart zou zien, zou eerder aan Achilles op het strand van Troje denken dan aan een jonge Jood in het achterlijke Palestina. Hij is anders dan iedereen en weet het. Zijn magnifieke lichaamsbouw is, ook voor hemzelf, het bewijs daarvan.
Martin Michael Driessen las vooruit zijn eigen roman Vader van God over Johannes de Doper. Martin, ik wil eigenlijk, zeg je, zo tijdloos mogelijk schrijven. En waar ik ook heel erg dan in geloof is, de parabels, de mythes. Dat blijkt hier ook uit.
Ja. Ja,
een soort
waar.
Van hedendaagse parabel, fabel vertellen misschien zelfs.
Ja, ja. Kijk, de koppeling, een hedendaagse parabel, die leg je gelijk eigenlijk de vinger op de zere plek. Want een parabel is eigenlijk iets tijdloos. Parabel is juist, denk ik, per excellence een verhaal dat in alle tijden geldig is. Of althans in vele tijden, over een lange tijdvakken heen, geldig. Zijn geldigheid blijft behouden, omdat hij iets universeels zegt over het mens zijn.
Parabel,
dat is de parabel.
Trotseert de waan van de dag.
Ja, ja, ja. Ja, zo begrijp ik het. Zo begrijp ik het inderdaad. En dus is die ook hedendaags. Kan die ook hedendaags zijn? Ja. Een goede parabel kan ook hedendaags zijn.
We gaan even naar muziek luisteren. Sheila, dat is een jazznummer van Erik Bogaerts en zijn band Mephiti. Is Vlaams talent, een bende Vlaams talent. Saxofonist Erik Bogaerts. Met een nieuwe band, Mephiti. Zo is het, waarin hij zijn liefde voor Zweden laat samenvallen met zijn fascinatie voor geïmproviseerde muziek.
Thank you.
heerlijke muziek van Erik Bogaerts en zijn band Mefiti. Bij mij zit Martin Michael Dries, hij is schrijver, was opera- en toneelregisseur. Martin Michael, zal ik jou even citeren? Ik laat mijn eigen ervaringen aan een lang touw in een diepe put zakken. Ze komen weer boven als vertellingen die niet voor de hand liggen. Heel mooi beeld. We kennen dat allemaal, een waterput, maar hier, als je de emmer naar beneden laat zakken, dan komt er geen water boven, maar komen er verhalen aan de oppervlakte. Is het zo bijvoorbeeld dat Vader van God, maar ook jouw debuut, er nooit was gekomen als je niet zelf iets had meegemaakt, wat je noemt een innerlijke aardbeving?
Ja, dat is juist. Het is ook zo dat je, denk ik, helemaal niets goed kan schrijven wanneer het niet een deel van jezelf is. In zoverre is alle goede literatuur is ten diepste persoonlijk, ook al is die niet direct herkenbaar, autobiografisch. Het moet altijd gaan om iets wat voor de schrijver heel belangrijk is en wat hij heeft verinnerlijkt. En in sommige gevallen is dat natuurlijk te danken of te wijten aan een persoonlijke ervaring. Niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen wel. En dat was bij mij inderdaad ook zo, maar je gaat vast doorvragen.
Je noemt het een innerlijke aardverschuiving. Wat was het?
Ja, nou, dus de dood van mijn kindje. Ik ben ooit vader geweest, niet heel erg lang. 4 maanden en 1 dag om precies te zijn. En dat zoontje is gestorven. En daar heb ik natuurlijk als mens heel erg mee geworsteld met dat verlies. Maar ik heb er ook als schrijver, waar is het verschil, heb ik er ook heel lang mee geworsteld. Vandaar de 12 jaar die het duurde voordat ik Vader van God kon schrijven. Ja. Want Vader van God is natuurlijk ook het verhaal van een vader, Jozef. Ja, die probeert zijn kind, Jezus, te behoeden en te redden. En net zo min als mij dat is gelukt, lukt het Jozef.
Mm-hmm. Als je dan 12 jaar niet schrijft, is dat wachten, is dat worstelen, is dat... Wat is dat dan?
Nee, want in die tijd regisseerde ik nog. Ja. Weet je, dat eerste boek, Gars, dat heb ik geschreven in 8 of 10 weken tijd. In een razende tempo, in een enorme furor, heb ik dat geschreven toen dat kind was gestorven. Dat was een hele directe manier om de eerste rouw te verwerken. Of liever gezegd de woede, weet je. Dat is iets van rage against the dying of the night. Of the lights. Do not go gentle into that good night. Ja. Rage against the dying of the light. Dylan Thomas.
Die woede.
Nou, ja, was woede. Maar toen regisseerde ik nog. Dus dat was een uitschieter, een uitzondering. Dat was de ene keer dat ik een boek heb geschreven terwijl ik ook nog regisseur was. En daarna heb ik nog heel lang doorgeregisseerd. Hè? Maar toen probeerde ik wel al de hele tijd te gaan schrijven. Dat was de overgangsfase eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus ik regisseerde nog wel, maar ik probeerde dat boek wat dan later Vader van God zou worden, gestalte te geven. Om eindelijk, weet je, dat verhaal van een privé-trauma te kunnen veranderen in een parabel.
Ja. Na die woede, want je kent heel beslist die rouwfases die we doormaken als er iemand sterft. Dat gaat inderdaad van ontkenning, woede tot aanvaarding en alles wat er dus inkomt. Ja. Hoe is dat nu na al die jaren?
Ja, het is voorbij. En ook is het niet voorbij. Kijk, je kan het denk ik geen rouw meer noemen, want het is te lang geleden. Het is 20 jaar geleden. En het was maar een klein kindje. Niet iemand die ik lang heb gekend. En wat er is gebleven echter, dat is een soort reflex. Ik denk dat ik het beste zo kan beschrijven. Dus altijd als ik geconfronteerd word met de dood van een kind, zij het in de literatuur of in het leven, dan grijpt mij dat buiten proportie aan. Dan komen mij de tranen. Ja. En dat is, maar ik denk dat dat een reflex is. Dat het de pijn is die ik destijds had, dat die zo een nooit geheelde wonde heeft achtergelaten. Dat als je die aanraakt, dan is het nog even ergens 20 jaar geleden. Maar als je het niet aanraakt, is alles goed.
Onlangs zat hier Tom Mees tegenover mij, die ook een kind heeft verloren. Dat weet hij. Daar een prachtige novelle over schreef, Schaduwkind.
Ja.
AFT van der Heijden heeft hier gezeten, over Tonio. Ik denk, Anna Enquist heeft toch ook een kind verloren? Ja. Wat is dat toch?
En die... Ik weet het niet, heeft het iets met jullie zending te maken?
Nee,
de
maar
vloek
je...
van de farao.
De vloek van de farao. Maar er komt wel met permissie vaak hele mooie kunst uit.
Ja, dat is zo. Ja, dat is zeker
Dat is altijd
zo.
Al zo geweest, hè?
Dat is altijd al zo geweest, ja.
Vondelen.
Dus Vondelen, op de dood van een kindje hebben geloof ik Huygens en Vondel ook al prachtig over geschreven. Ja.
Is dat niet...
De meest ontroerende elegieën voor dode kinderen. Zo, prachtig.
Ja. Dat is toch merkwaardig. Sinister tegelijkertijd.
Hè?
Dat is toch sinister tegelijkertijd. Dat je
Waarom?
Kennelijk iets eerst moet heel erg verliezen en om daar dan iets groots van te maken.
Ah ja, maar er zijn toch ook prachtige liefdesgedichten die juist gaan over het vinden... Van de liefde.
En
die zijn er ook.
Absoluut. Het toeval wil dat je er mee
gaat. Ook een toeval, hè? En ook dat we er net nu op komen. Het is een ongelooflijk toeval dat ik nu Marsman mag voorlezen. Namelijk zijn gedicht Paradise Regained. Dat inderdaad over het geluk van de liefde gaat. Over absoluut geluk. En dat ook wel een zekere overeenkomst vertoont met de tekst die ik eerder voorlas. Over de euforische Johannes. Want dit is ook zo'n hyperbolisch, euforisch, vitalistisch gedicht hè, van Marsman. Daar gaat hij. De zon en de zee springen bliksemend open. Waaiers van vuur en zij. Langs blauwe bergen van de morgen scheert de wind als een antilope voorbij. Zwervende tussen fonteinen van licht en langs de stralende pleinen van het water voer ik een blonde vrouw aan mijn zij die zorgeloos zingt langs het eeuwige water een heldere, verrukkelijk meeslepende wijs. Het schip van de wind ligt gereed voor de reis. De zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen. De morgen en nacht twee blauwe matrozen. Wij gaan terug naar het paradijs.
Paradise Regained van Marsman. En het is Martin Michael Driessen die het las. Het valt jou op, zeg je, Martin, Michael, dat als we het over geluk hebben en liefde en dat onbezorgde, dat vaak in heel eenvoudige bewoordingen gebeurt.
Ja. Ja, terwijl
Want hier
mij,
ook,
ja.
wat is dit eigenlijk? Sneeuwwitte rozen, dat durf je toch bijna meer te gebruiken.
Blauwe matrozen, geweldig toch?
Ja.
Ja, dat is waar. Dat viel mij op toen ik me een beetje in de aanloop naar deze uitzending, toen ik dacht welke teksten zou ik eens kunnen voorlezen over bergen en dalen, dus over geluksgevoelens en over de tegendelen, over diepe depressies. Nou, en terwijl ik daarmee bezig was, toen dacht ik, hoe komt het, stel dat ik iets vast was ik nog niet eerder bewust opgekomen, namelijk dat kunstwerken waarin het geluk gevierd wordt, hè, bezongen wordt. Het geluk van de liefde of gewoon het geluk. Hè? Zoals Domweg gelukkig in de Dapperstraat.
Ik wou dit zeggen,
een beroemde verse van J.C. Bloem. Domweg gelukkig in de... Maar hoe komt het toch dat die kunstuitingen vaak veel eenvoudiger zijn, haast kinderlijk, haast simplistisch aandoen, hè, vergeleken bij de contorsies waarin de ongelukkige sonnetdichter zich wringt. Het is allemaal veel gelaagder, veel complexer, ook in de vorm. En net zoals wat je terecht opviel bij Marsman, hè, dat daar ook sprake is van een zekere naïviteit, hè, in de metaforiek. Zo heb ik speciaal voor dit doel heb ik nog een heel mooi gedicht, althans het begin daarvan, van Herman Gorter. Een liefdesgedicht. En eenvoudiger kan het niet. Zie, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je. Ik hou van je. En je neus en je mond en je haar en je ogen en je hals, waar je kraagje zit en je oor met je haar ervoor.
Heerlijk. Dit is misschien wel 100 jaar oud.
Dit is zo mooi, ja.
Ja?
Dit is, ja. En het is zo zot en zo speels en zo onschuldig. Omdat hij bemint. Omdat hij verliefd is. En ja, en die eenvoud, hè, waardoor dus die kunstwerken zich kenmerken, waarin geluk tot uitdrukking gebracht wordt, die zegt denk ik iets over het wezen van geluk. Hè? Namelijk, zoals in Toen was geluk nog heel gewoon.
slag van de storm. Ja, dat roept het gelijk op. Hè?
Ja, maar daar zit een diepe wijsheid in. Ja. In deze, ook in zo'n titel.
Dus als je gelukkig wil zijn, of als je het geluk wil oproepen, dan moet je het daar allemaal niet te moeilijk over doen.
Ja, don't worry, be happy.
Ook al
een mooie reggae-song was dat. Hè?
Is dat de reden misschien waarom we heel vaak dat geluk ontwijken in literatuur en in kunst? Omdat het te voor de hand ligt.
Dat we ons misschien dat we ons schamen voor die eenvoud, van die ongekunsteldheid, ja. Weet je, die tot uitdrukking komt als je daarover schrijft. Dat we ons liever bezighouden, liever in knopen leggen en hele moeilijke knopen leggen, omdat dat misschien ook ons meer kans geeft onze virtuositeit te etaleren. Maar ja, dit is maar één van vele mogelijke verklaringen, hoor.
Of dat gewone geluk laten we dan liever over aan de smartlap zangers. Die kunnen dat wel. Ja, toch?
Ja, maar die verknoeien het ook.
Een beetje verliefd.
Die verknoeien het ook. Ja, maar die halen het naar beneden. Dat, kom op, die ode aan die Freude, hè? Ja. Zoals de titel al zegt. Ja. Dat is hele grote kunst.
Maar ik hoor het al zo, hoor, in Smartlap. Of laten we het luisterliedversie noemen. Zie je, ik hou van je, ik vind je zo lief, zo
wat
lief.
Wat afschuwelijk.
Ja,
wat afschuwelijk, ja. Maar...
Toch?
Nee. Ja, ik begrijp wel, het ligt voor de hand, hè? Maar dat zogenaamde levenslied, dat is een totale misnomer. Dat is geen levenslied, dat is het meest plakatieve sentiment. Het sentiment is niet hetzelfde als gevoel.
Klopt.
Dat is, ik ben het er niet mee eens. Het drukt misschien op zijn best de universele wens uit naar geluk. Zo. Maar het is niet een werkelijke expressie van geluk. Een smartlap. Dan kan ik niet beter zeggen, maar ik ben dus helemaal tegen het genre.
Okay, dat is duidelijk. Wie jouw hart daarentegen wel heeft gestolen, is Beethoven.
Ja. Yeah.
Koorfantasie. Volgend jaar vieren we zijn 250ste geboortedag. Dat gaat met heel veel bombarie gepaard. Je kiest dus inderdaad die koorfantasie. Je weet dat die koorfantasie... Dat ging gepaard met een jammerlijke première. Die is halverwege stopgezet toen ze werd opgevoerd in 1809. En sindsdien kan dat werk op heel veel scepties en reserve rekenen. Sommigen vinden het een pompeus werk. Maar ik denk dat jij vooral het musiceerplezier daarvan hoort.
Ja. Het plezier. Kijk, ook de eenvoud. Hè? Het is namelijk, het is eigenlijk een beetje het soort debiele zusje van het slotkoor van de negende. Hè? De overeenkomst is heel sterk muzikaal. Dat zullen we straks.
Debiel weet ik nog niet.
Zullen we straks, sorry. Nou, laten we zeggen eenvoudig.
Ja, eenvoudig.
Simpel. Simpel. Het simpele zusje. Want de melodielijn is eigenlijk, het is heel eenvoudig. Er is heel veel unisono. En er zit heel veel herhaling in. En de tekst, hè, schmeichelnd, hold und lieblich klingen unsers Lebens harmonieën. Und dem Schönheitssinn entschwingen Blumen sich, die ewig blühen.
Sorry, maar daar gaat hij ook geen Nobelprijs voor
eenvoudig.
Krijgen.
Nee, maar dat is niet. Dat is van Christoph Kufner, hè, waarschijnlijk. Dat weten we niet eens precies.
En heeft dat waarschijnlijk geschreven een dag voor de première?
Ja,
heel snel.
Dus
de
tekst is eenvoudig. En eigenlijk is de muziek ook eenvoudig. Goed, daar kan je me op aanvallen. Want er zitten natuurlijk ook heel geraffineerde meerstemmigheden in en zo. Maar de gesamteindruk, de indruk die dit werk achterlaat, is een van bruisende, ongecompliceerde vitaliteit en levensvreugde.
We laten het horen in de uitvoering van de Wieler Philharmoniker van Claudio Abbado. Ik vind, ik weet niet wat jij dat vindt, dat Beethoven veel te vaak in de handen komt van dirigenten die als houthakkers te werk gaan. En dat doet Abbado niet. Toch?
Abbado was een hele grote.
Ja,
juist om die reden.
Ja.
Ja, heel subtiel.
Thank you.
fantasie van Ludwig van Beethoven met het Wiener Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.
Berg en Dal met Padone.
En met Martin Michael Driessen. Martin Michael, je woont in Puttershoek op een woonboot, een ark. En eigenlijk is dat niet toevallig. Puttershoek ligt op het scharnier tussen het noordelijke en zuidelijke Nederlanden. En zeg je, het is daar ben er nooit geweest, eerlijk gezegd. Moet ik wel eens doen misschien. Een verstild decor, want in mijn hoofd heerst er al genoeg tumult. Wat is dat tumult?
Ja.
Wat is dat allemaal? Wat voor soort tumult is dat?
Ja, dat is het gedrang van verhalen die verteld willen worden. Dat is een heel koor dat ook om voorrang strijdt. Ik heb dus veel dat ik nog wil vertellen. Misschien dat ik ook wel bijzonder veel haast ben, omdat ik natuurlijk relatief laat ben begonnen. En wil het nog een oeuvre worden, dan moet ik een beetje opschieten de komende 20 jaar.
En je bent 65.
Ja.
Bij dat tumult zitten daar veel dalen?
Als ik het tumult hoor, dan bevind ik me niet in een dal. Dan sta ik juist bovenop een hoge top en hoor van alle kanten het tumult opstijgen. Maar als ik in een dal zit, hoor ik eerder niks.
IJzingwekkend stilte.
In the shadow of the glen. In the shadow of the valley of death. Daar is het juist stil en donker. Dat is zo, denk ik, als je om dat zware woord maar te gebruiken depressief bent. Hè? Je kunt natuurlijk ook spreken van zwaarmoedigheid. Dat klinkt wat vriendelijker. En dat deden ze vroeger ook. Hè? Melancholie, zwaarmoedigheid werden gezegd. En depressie is een vrij recente term voor dit alles. Maar in het dal is het donker en stil. Wat misschien ook wel een reden is, heb ik wel eens gedacht. Hè, dat het zo moeilijk is om er weer uit te komen. Want dat ongeluk, hè, dat is ook een soort schulp waarin je veilig bent. Klinkt paradox, maar volgens mij zit daar iets van waarheid in. Dus dat is iets waar je veilig bent, een hol, weet je, een diep dal, waar je in het donker bent, waar je in kunt schuilen ook voor de wereld. En het lijkt soms heel moeilijk om dat dal weer te verlaten en naar boven te klimmen. Dat is ook een goede reden natuurlijk dat altijd veel meer mensen in valleien en dalen wonen. Dus dat nederzettingen van mensen, huizen van mensen zijn in valleien en in dalen. En maar heel zelden bovenop een onherbergzame top.
En waarom is dat? Omdat ze zich beschut voelen?
Ja, dat denk ik. En omdat dat daarboven, dus afgezien van alle praktische problemen van het bouwen van een huis op een bergtop, staat de bergtop ook voor iets ongenaakbaars, voor iets eenzaams. En dat kan ook hele negatieve connotaties hebben. Denk maar aan Wuthering Heights. Het gaat niet over een bergtop, maar wel over de hoogte.
Ben je al eens in een dal gesukkeld geraakt? Een depressie dus, waar je van dacht, hier kom ik nooit uit.
Ja. 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 Nou, dat denk je elke keer. Dat is een van de demonische dingen aan de depressie. Dat je denkt dat het einde is. Dat is heel moeilijk als je weet, het gaat. Als je er zelf van kan overtuigen, het gaat me binnenkort echt weer beter. Dat is altijd zo geweest en dat zal nu ook gebeuren. Als je jezelf daarvan kan overtuigen, dan ben je al heel goed bezig eruit te komen. Dan heb je hele goede kaarten, weet je.
Want puur rationeel, als je 65 bent en je bent voor de zoveelste keer in een dal gesukkeld of een depressie, dan weet je, ja, dat lukt weer, hè?
Tuurlijk, ja.
Of niet?
Ja, objectief weet je dat het een patroon is en dat er ook weer andere tijden zullen volgen. Maar ja, dat is een beetje, als je hele erge pijn hebt, ik bedoel nu lichamelijk, dan kan je ook even helemaal niks anders denken dan aan die pijn. Dan kan je zelf al vertellen, ja, het gaat binnenkort beter of het gaat weer over. Maar dat helpt op dat moment niet zo heel erg veel. Dus,
Je laatste boek is een schelmenroman, De Heilige.
Ja.
En letterlijk de schelm Donatien, Franse Donatien, is een opportunist puur sang. Ja. Pluriform seksueel, hij is een struikrover, een vrouwenhater. Maar wordt later een heilige, zo hoort dat in dat soort boeken. Wat hij doet is eigenlijk zijn levensverhaal vertellen aan ons, de lezer. Situeert zich, 1789, niet toevallig de Franse Revolutie. En ik denk dat hij sterft in 1839.
Ja.
Had je absoluut de behoefte om een schelmenroman te schrijven?
Ja. Schelmenroman vind ik een heerlijk genre, omdat het de verteller ook een hele grote vrijheid geeft. Hè? Het genre zelf. Ja. Je kan eigenlijk alles laten gebeuren waar je zin in hebt. En ik was op dat moment, dat heeft weer met dat dal te maken ook hoor. Want ik was op dat moment, een jaar geleden was ik, meer dan een jaar geleden, was ik verwikkeld in een heel zwaar gevecht met een heel moeilijke, met een groot romanproject dat ik ook niet heb weten af te maken tot nog toe. Dat gaat over
Hitler.
Liefde in het Derde Rijk. Ja, niet over Hitler, maar liefde in het Derde Rijk. Hè. En dat begon me steeds zwaarder te vallen. En op een avond schreef ik min of meer in een plotselinge opwelling schreef ik de eerste zin van die Schelmenroman, zoals die nu ook nog steeds in het boek staat. En toen ben ik niet meer opgehouden daaraan te schrijven totdat het af was.
Mag ik die eerste zin even lezen? Want ik heb hem hier bij me. Ja. In de tijd dat ik een kind was, dachten velen dat ik een heilige was of voorbestemd te worden. Die zin heb je. Een overtuiging die in de loop der jaren geleidelijk afzwakte en tenslotte lange tijd verdween nadat ik die vrouw van de kerktoren had gegooid.
Ja.
Dan wil je verder lezen.
Ja. En ik wilde verder schrijven. Ik dacht, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou?
En weet je dan echt niet hoe het gaat?
Nee, ik wist nog niet hoe...
Jij schrijft gewoon puur intuïtief.
Ik wist nog niet hoe die zich eruit zou redden uit deze... Dus Donatien, mijn hoofdpersoon, hoe die zich uit deze bewering zou redden. En ik als schrijver wist het ook niet. Maar ik dacht, dat gaan we uitvinden. Dat is de Schelmenroman. Dus, eigenlijk auteur is de Schelm, dat is de auteur.
Voor jou is het eigenlijk even spannend als voor de lezer.
Ja, ja. Dus dat was een prachtig en wild spel. Maar die Donatien maakt dus ook veel pieken en dalen mee. Ja, want hij maakt uitgesproken euforische tijden mee als hij erkenning en succes erkenning vindt, succes heeft. Hè. En dat komt ook voor als dingen hem lukken. Vrouwen verleiden, met belangrijke mensen omgaan, meewerken aan de opstelling van de schaal van Beaufort, zoals hij volgens zijn eigen relatie heeft gedaan. Dat zijn dan, daar is hij dan trots op en dan is hij heel gelukkig. Maar als het hem slecht gaat, dan raakt hij in diepe, wat wij noemen, depressie. Hoewel men dat woord nog niet kende.
Het lijkt wel alsof je Martin Michael Dries aan het beschrijven bent.
Ja, ik kan het moeilijk logenen dat het maar, let wel, een heel sterke uitvergroting is van bepaalde eigenschappen van mezelf. Ja.
Andy Bay, ik weet niet of je die kent, het is een Amerikaanse jazzzanger, blijkbaar, je bent niet de enige die hem niet kent, maar was, omdat hij heel lang onderschat is als een van de grootste vocalisten in de jazz, en het is Nick Drake. Stierf al op zijn 26e in 1974 die Andy Bay zingt. Betty came by on her way, said she had a word to say about today and falling leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Thank you.
that she prayed today for the sky to blow away. Or maybe stay, she wouldn't say. For when she thought of summer rain calling for her mom again, she lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the man on feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Hij zong een nummer van Andy Bay, Riverman. Bij mij zit nog heel even Martin Michael Driessen. Martin Michael, wat is jouw credo?
Mijn credo. Er is een devies dat ik mijzelf voorhoud en waarnaar ik leef en probeer te leven. Dat heb ik in een van mijn vertellingen in Rivieren heb ik dat in de mond gelegd van de oude moeder van de vlotter Konrad, als die werkloos is geworden. En het luidt: wie iets kan, kan ook iets anders.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.